Wel, u mag in uw Bijbel gaan naar dat overbekende vers, Johannes 3, vers 16. We hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan en ik wil er eigenlijk mee verder gaan, omdat het een Bijbelvers is waar ik, wat ik erop gezegd heb, wat mij enorm heeft bezig gehouden, waar ik eigenlijk een bepaalde terughoudendheid had om aan te beginnen. En mits ik erin zit, probeer ik daar wat langer in te zitten. En vandaag had ik gehoopt om eigenlijk het volgende stukje verder te nemen. Maar laten we het eerst met elkaar lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En de vorige keer hadden we stilgestaan bij het eerste stukje, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, als zijnde van op de grootste wijze, de grootste persoon en de grootste zichtbaarheid. En ik had mij vandaag voorgenomen om de volgende twee termen eigenlijk te behandelen. Dat is de grootste daad en het grootste geschenk. Maar ik ben alleen maar toegekomen met de grootste daad. En dat zit hem eigenlijk in het geven. Maar daarover zo meer. Ik hoop ook dat u vorige week met me mee geweest bent. Met uw schepje. Met uw emmertje. Dat u met mij als klein kind naar de oceaan gewandeld bent. Om daar ook voor die grote enorme oceaan te staan van Gods liefde. Zoals ik dat in de illustratie naar voren gebracht had in de inleiding. En dat u in dat opzicht ook geproefd heb dat God in zekere zin wereldvreemd is. En daar bedoel ik mee dat God zo anders is dan wat wij ooit kunnen bedenken of voorstellen. In dat opzicht is God zelfs, je zou kunnen zeggen, onmenselijk. En dat bedoel ik niet barbaars, maar de andere betekenis van onmenselijk is dat hij buiten ons kennen ligt. Buiten hetgeen wat wij als gewoon zien, als normaal. God behoort niet tot wat wij als mensen kennen. En daar werd ik zo mee geconfronteerd in mijn dagelijkse lezen. Ik ben de laatste maand, twee maanden of zo, ben ik bezig in het boekje op. Het is een redelijk dik boek, 42 hoofdstukken. Ik vind het ook altijd een moeilijk boek, omdat het vaak vol poëzie zit en een rijke taal gebruikt wordt die niet altijd zo heel makkelijk te begrijpen is. Dus ik heb daar ook bewust wat meer tijd in besteed. Maar ik werd daar zo door gegrepen. En ik wil u eigenlijk vragen om in de introductie eigenlijk zo eens met me mee te gaan. Dat ik u het meeneem, even kort door het boek Job. Omdat er eigenlijk zo'n mooie parallel in zit tot de tekst waar we vandaag in gaan. En ook de toepassing van ons eigen leven. Job hoofdstuk 1 vers 1. Waar we eigenlijk beginnen met God zijn sublieme woorden over Job. En dit staat er. Job was vroom, oprecht, godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad. Zo wordt Job in hoofdstuk 1 vers 1 van Job omschreven. In vers 8 zegt God er zelf dit van Job. Er is niemand op aarde zoals hij. Zie, dit is een man waarvan God ook bevestigt, hij wandelt met mij. Hij heeft er een behagen in om mij te behagen. Dit is een man die godvrezend is, die ontzag heeft voor mij, die met mij wandelt, een nederigheid. Een nederige onderwerping aan Gods heerschappij zouden we zo kunnen omschrijven. Maar ga dus mee naar vers 21 en 22 van Job hoofdstuk 1. Als alles hem ontvallen is, behalve zijn gezondheid, en zijn vrouw is er nog, dan wordt dit geschreven. En dit zegt Job, als hem alles afgenomen is, alle rijkdom de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. En dan staat er nog zo bij, in dit alles zondigde Job niet en hij schreef God niets ongerijmds toe. Zie, nadat alles weggevallen was, in één dag of in een bijzonder korte tijd, zijn kinderen, zijn vee, zijn slaven en slavinnen. Alles is hem ontvallen. En hij zegt, de Heere heeft genomen, of de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De Heere zij geprezen. Dus we gaan naar hoofdstuk 2 vers 10. Daar keert Job zijn vrouw zich tegen hem. En die zegt, zeg God vaarwel. En dan zegt Job in hoofdstuk 2 vers 10 dit. En hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen, dan zouden we het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Oh, in dat opzicht is Job een voorbeeld voor een ieder van ons. Hè? Hier hebben we een man die God kent, die met God wandelt en die God behaagt. En alles wordt hem ontnemen en hij twijfelt geen seconde aan Job, of aan God bedoel ik. Maar doorheen het lezen komen we dan een andere Job tegen. Als de druk groter wordt door zijn vrienden die eigenlijk op hem in zitten te praten. En hem eigenlijk beschuldigen, zeggen van Job, dit zou jou niet overkomen zijn. Je moet zonde in je leven hebben. Je moet zonde in je leven hebben. Zijn gezondheid brokkelt af. Satan had de toestemming van God gekregen om zijn gezondheid aan te vallen. Maar hij mocht niet sterven. En dan begint Job te bezwijken. En zo zien we dat er te bezwijken niet, maar begint er erosie op te treden. Begint zijn geloof en zijn standvastigheid af te brokkelen. Begint zijn geloof dat getoetst wordt, begint de zwakke kanten te vertonen, mag ik het zo zeggen. En hij zegt er ook wel, het was liefdevoller van God geweest als ik nooit geboren was. Of als ik bij de geboorte gestorven was. Waarom keert God zich tegen mij? Waarom onthoudt hij mij zijn goedheid en liefde? Dat zijn de vragen die Job stelt. En het is pas later, helemaal aan het eind van het boek. Je mag eens meegaan, hoofdstuk 23 van Job. Vers 3 en 5. 3 tot 5. Dat we eigenlijk proeven waar Job heen gaat. En waar hij heen geleid wordt. In een lange periode van toetsen en testen. En druk van binnen en van buiten, waar die gaat twijfelen aan Gods goedheid. En waar die een rechtszaak wil aanspannen bij God. Hoofdstuk 23 vers 3. Och, dit zegt Job. Wist ik maar dat ik hem zou vinden, dan zou ik naar zijn woonplaats toekomen. Ik zou de rechtszaak voor zijn aangezicht uiteenzetten. Ik zou mijn mond vullen met mijn verdediging. Ik zou de woorden weten die hij zou moeten antwoorden. Of die hij mij zou antwoorden. En ik zou begrijpen wat hij tegen mij zou zeggen. Die woorden moeten even inzinken. Hè? Hier is een Job die zo nederig is aan het begin. Die hier zegt, als ik God al kon vinden. Als ik naar hem toe kon gaan. Als ik zijn woonplaats wist. Zou ik eraan voor zijn aangezicht komen en een rechtszaak aanspannen. Ik zou mijn mond openen en vullen met mijn verdediging. En ik zou weten, en de antwoorden zou ik, en de woorden weten die hij mij zou antwoorden. Oftewel, wat God zou zeggen, zou ik kunnen begrijpen. En dit is eigenlijk waar Job moeite mee heeft. Job ziet Gods liefde niet meer in zijn leven. Hij twijfelt aan Gods liefde. Hij twijfelt aan Gods goedheid. Ik zal vertellen, daar komt het eigenlijk op neer wat Job hier zegt. Ik zal vertellen dat zijn goedheid en zijn liefde naar mij gefaald heeft. Dat is mijn rechtszaak. Een van de dingen die hier naar voren komt, zien we in hoofdstuk 38, waar God dit heel serieus opneemt. Ga dus mee naar hoofdstuk 38, vers 3 en 4. Waar God voor het eerst gaat spreken. En God spreekt in 4 hoofdstukken lang. Maar hij begint als volgt. Hij komt in een storm naar Job toe. Job 38 in de eerste paar versen. En dan zegt hij dit tegen Job in vers 3. Omgort u nu als een man uw heupen. Dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u? Toen ik de aarde grondvestte, maak het bekend als u inzicht of echt inzicht hebt. En dit is zomaar één van de 70 plus vragen die Job op zich afgevuurd krijgt. En de Heer zegt, wil jij een rechtszaak met mij aanspannen? Prima, ga maar eens staan. Dan ga ik jou bevragen of jij recht hebt om mij en mijn goedheid te twijfelen. Of jij recht hebt om de liefde zoals ik die uitwerk in de wereld, hoe ik die laat zien, dat jij me daarna kan bevragen. En als ik je de antwoord geef, dan moet jij maar eens even vertellen of je mij kan begrijpen. Eigenlijk komt het erop neer, wie ben jij, Job? Dat jij mij gaat vertellen hoe ik jou lief moet hebben en hoe ik de liefde moet tonen. En mits dat je daar zo staat en daarover nadenkt, en natuurlijk met Johannes 3, vers 16 in mijn achterhoofd en dinerend in Job, dan zie je dat de meest rechtvaardige man op aarde, de meest vrome, die bezwijkt onder de druk van het leven. En wij meenden dat hij God kende, weet u nog, zo begonnen in hoofdstuk 1. Hij kent God, de meest vrome, de rechtvaardige, kwaadvrezend, wijkend van het kwaad. En wat lezen we nu in Job 42, vers 5? Daar komen we Job tegen die iets geleerd heeft. In de HSV staat er dit, 42 vers 5. Alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord. Of de NBG, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Zie, dat is eigenlijk het boek Job. Als het gaat over Gods karakter. Wie kan Gods goedheid in twijfel trekken? Wie kan Gods uitwerkende liefde in twijfel trekken? Wie heeft het recht om God zijn liefde en de wijze waarop hij het schenkt te bekritiseren? Niemand. Niemand. En dat greep mij eigenlijk ook wel aan, want hoe vaak leven u en ik niet met de gedachte dat wij waardig zijn om Gods liefde te ontvangen. En daar zullen we vandaag wat meer bij stilstaan. En dat we zijn liefde kunnen verdienen. Want dat is wat Job eigenlijk zei. Ik heb een rechtszaak. Ik heb hier iets in mijn hand waar u antwoord op moet geven. Ik verdien dit niet. U geeft uw liefde niet, want ik had dat verdiend. Ik heb ervoor gewerkt. Dit is onterecht. Als ik het zo mag zeggen. Dat was ook hetgeen waar ik oog in oog kwam te staan in de praktijk van mijn leven. Als de druk van buiten en de druk van binnen, als ik bezwijk dat, zeker ook in deze omstandigheden waar we nu in leven, dat we heel snel Gods goedheid en zijn liefde in twijfel trekken. Inhouden, begrenzen. Maar wat mij ook toch een stuk ontzag inboezemde was hoe God Job benaderde. Job krijgt geen verwijt in die zin, zoals latere drie vrienden van hem wel. Maar Job wordt wel serieus terechtgewezen. Ik zal eerlijk zeggen dat ik eigenlijk denk ik ook de laatste maanden ook serieus terecht ben gewezen over mijn beperkte beeld van Gods liefde. Dat ik alleen maar kan zeggen, ik had van u gehoord, Heer. En nog kan ik niet zeggen van nu heb ik u gezien op de wijze zoals Job erover spreekt. Ik ben dankbaar dat de Heer mij meer van zijn liefde heeft laten zien en hoe dat vorm krijgt. En dat wil ik u ook vandaag weer meenemen. Dat u ook met mij, dat we samen verder mogen groeien in ons begrip van Gods liefde. En dat halen we uit dat verdere stuk, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar willen we vandaag mee verder, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is ook de volgorde in de Griekse tekst, als we zo dat pakken. Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nu, ik heb het eigenlijk wat omgekeerd, dat hij geeft zijn enige geboren zoon. Omdat het de zoon is die hij geeft en de handeling heb ik daar eigenlijk voor gezet. In de Engelse Bijbels komt het vaker naar voren dat he gave his only begotten son. En dat is eigenlijk de volgorde die ik aanhoud, het is meer een praktische volgorde. En dat God geeft, heb ik hier genoemd als Gods grootste daad. De grootste daad. En voordat we verder gaan, dacht ik, misschien is het gewoon wel eens heel erg goed en handig om stil te staan bij welke woorden van liefde we terugvinden in de tijd dat de Bijbel geschreven werden. En er was eigenlijk een woord, storge, dat was eigenlijk het eerste woord die gebruikt werd in de cultuur toen het Nieuwe Testament geschreven werd. Het was iets van natuurlijke affectie, u ziet dat in uw preekschema. Dit was een liefde van een gezin, onderlinge vriendschappelijke band of een familiaire affectie zouden we kunnen zeggen. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zussen onderling, hoe ze met elkaar omgaan. Een bepaalde speciale, unieke affectie. Ja, dat zeggen wij ook. De familie heeft iets speciaals. Ja? En dat is eigenlijk het woordje daar, storge. Het kon ook, zeg ik dat goed? Ja, storge. Het kon ook gebruikt worden om aan te tonen dat je liefde had voor een land of voor een plaats. Maar hoofdzakelijk werd het gebruikt voor familieaffectie. Familie was in die tijd belangrijk. Geen familie of niet optrekken met familie was eigenlijk niet leven. Ja, familie was, daar draaide alles om. Dus dit woord was redelijk geïntegreerd. Het bijzondere is eigenlijk dat dit woord in de Bijbel alleen maar negatief gebruikt wordt. In Romeinen hoofdstuk 1 vers 31. En de HSV vertaalt het echt heel mooi. Wat staat er in Romeinen 1 vers 31? Mensen zonder natuurlijke liefde. Dat is een fantastische manier waarop schrijft. Het is storge met een voorzetsel A ervoor. Ja, net als wij hebben sociaal, we zetten er een A voor, hebben we asociaal. Dan wordt het negatief. Ja, mensen die een gebrek hebben aan sociaal gedrag. Zo is hier storge A. Astorge is eigenlijk mensen die niet die familieaffectie hebben. Die normaal zou zijn. Een natuurlijke affectie die tussen familieleden, broers en zussen zouden zijn. Die hebben ze niet. Het is die zonder natuurlijke liefde. En dat is eigenlijk het eerste woord wat ze zo in die cultuur tegenkwamen. Een storge, een familiale liefde, om het zo maar te zeggen. Dan hadden ze ook een woord, philia. Philia, dat stond eigenlijk meer voor vriendschappelijke liefde. Vriendschap tussen twee vrienden of twee vriendinnen. Of gewoon een vriend en een vriendin die met elkaar optrokken. En ze gaven ook een hechte vriendschap aan. Ja, vriendschappen zijn een geschenk van God. Denk er maar eens bij na. Ik bedoel, we nemen ze vaak zo als vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet. Dat hebben we de laatste periode ook gemerkt. Als we vriendschappen hebben waar we een. Of mensen waar we een dieper contact mee hebben. Waar we regelmatig over de vloer kwamen. Waar we het leven mee deelden. Is nu anders. Vriendschappen zijn een absoluut geschenk van de Heer. Ze verrijken ons enorm. Ze vullen onze zwaktes aan. En wij vullen hun aan met misschien onze sterktes. Ja? En in dat opzicht, vriendschappen bekrachten we bij elkaar. En als ik zo deze woorden even gebruik, dan zult u ook merken dat er wat overlap is. Want Johannes hoofdstuk 5 vers 20 wordt namelijk gezegd dat de vader de zoon lief heeft. De vader heeft philia, de zoon. Een vriendschappelijke liefde als ik het zo hier omschrijf. En daarom zie je ook dat eigenlijk de woorden die we hier gebruiken, die ik omschrijf, die hebben ook een groter overlap. Ja, dus het zijn niet vakjes. Je moet niet denken in de terminologie van dit betekent het en dat betekent het volgende woord en dat betekent het volgende woord. Ze lopen in elkaar over, ze vloeien in elkaar over. Als er ook staat dat de vader een zoon lief heeft, dan is dat niet alleen maar, en dat is dan één vers, want er zijn genoeg anderen die een ander woord gebruiken, die we zo nog tegenkomen. Maar dat het meerderheid... laat ik het zo zeggen van de woorden van philia, omschrijven een eerder vriendschappelijke liefde. Zoals Jezus een vriend van tollenaars was. Ja, dat woord wordt daar gebruikt, philia. In Matthäus 11 vers 19, of Jezus die Lazarus lief had. Ja, een vriendschappelijke liefde, hij kwam daar regelmatig over de vloer. Dat is het woord philia. En dan hebben we ook nog een woord, eros. Dat wordt niet in de Bijbel gebruikt, maar dat is eigenlijk een woord. En ik benoem dat even, omdat het eigenlijk wel een belangrijk woord is. Dat was een woord die de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden kunnen gebruiken, maar die ze totaal niet gebruikt hebben. Dus van de eerste heb ik Bijbelversen aan kunnen halen. Zij het van storge negatief, van philia kan ik een aantal positief. En die heeft al een behoorlijke overlap dat het inderdaad ook binnen de drie-eenheid een omschrijving geeft. Maar eros is eigenlijk een woord wat niet gebruikt is in het Nieuwe Testament. En eigenlijk is het wel heel bijzonder, want het is het woord wat wij eigenlijk om ons heen zien aan liefde. Ja? Het is bewust niet gebruikt door de Heer in de Bijbel. Ja? Maar het is de liefde wat we vandaag om ons heen zien. Een romantische liefde, een seksuele liefde, een sensuele liefde. Een liefde die gebaseerd is op de buitenkant. Als je er leuk uitziet, als het maar mooi is. Als het maar het oog raakt, om het zo maar te zeggen. En er zijn twee dingen heel erg bepalend bij eros, bij het woord. Is dat ze gekenmerkt wordt, of eros is gekenmerkt door bezitting. Het is een bezittende liefde. En het is liefde gericht op wat waardig is. Waar iemand iets waard in ziet of waarde aan toeschrijft. Ja? Liefhebben, eros, is om te bezitten. Zonder die vrouw of man of vriend zou het nutteloos zijn om te leven. Die moet ik hebben om gelukkig te zijn. Ja. Het zijn vaak egoïstische motieven die daar aan de oppervlakte kunnen liggen. Het hebben en het bezitten. En je ziet ook dat het eigenlijk een waarde aan toegeschreven wordt. In de zin van het bezitten om jezelf aan te meten. Ja, nou, nu kunnen we gewoon naar goederen gaan en dingen. Maar we kunnen ook gewoon zeggen van iemand liefhebben om daarmee te pareren. Om daarmee te showen, om het zo maar te zeggen. Ja. En als de mooiigheid er aan de buitenkant af is, als het groene blaadje verlept, dan gaan we gewoon naar een nieuw model, een vers groen blaadje. En dan krijg je inderdaad, wel, de rest hoef ik u niet allemaal niet te vertellen. Dit is dus eigenlijk negatief. Mensen worden aan de buitenkant gekeurd. Ja? Het uiterlijk telt. Er wordt twee keer gekeken. Alles wordt als het ware bezien. En gemeten, de contouren worden bepaald en de waarde wordt ingeschat of het toevoegt aan de persoon of niet, om te hebben. Nu, er is ook een positieve kant hierin. We moeten niet doen alsof Eros helemaal negatief was. De Bijbel gebruikt het woord niet, maar gebruikt wel de positieve kant ervan. Want wij als mannen, dat hoop ik toch, dat wij onze vrouw nog steeds graag zien, dat we fier zijn op onze vrouw. Dat we kunnen zeggen, dat is de mijne. Ja, en voor de vrouwen ook. Als je ergens wandelt en dat je de hand van je man kan beetpakken door anderen te laten zien, dat is de mijne. Daar ben ik nog trots op. Deze is van mij. Dat is Eros. En dan het laatste woord eigenlijk, wat er in die cultuur beschikbaar was aan woorden. Er was er nog wel meer, maar dit waren eigenlijk zo'n beetje de vier belangrijkste woorden. Storge, philia en eros. En het laatste is natuurlijk agape. U was er al op aan het wachten. Nou, eigenlijk is het een woord wat in die cultuur, en misschien dat vond ik het ook zo interessant, in de cultuur in de Nieuwtestamentische tijd helemaal niet veel gebruikt werd. Het was een woord wat eigenlijk niet heel concreet een betekenis had. Het was eerder ook een wat zwakker woord. Het was een zeldzaam woord. Ik heb het hier beschreven als gevende liefde. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat dat de enige manier is. Daarin heeft het een overlap met philia. Ja? Dus daarom zei ik ook al van als de vader en de zoon, als de vader de zoon lief heeft en het woord philia wordt gebruikt, dat het een heel eind, ik zou willen zeggen, gelijk is aan het gebruik van agape. Maar er zijn ook facetten van philia die niet in de overlap zitten met agape. En agape gaat altijd verder, zeker als het gaat over Gods karakter, maar daar zo even over meer. Want in het Griekse, in de vertaling van het Oude, ja, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het woord bijvoorbeeld ook gebruikt, agape, voor Sauls liefde voor David. Nou, we weten allemaal dat dat niet een bepaalde warme relatie was. Dat was eerder gericht op zichzelf. Saul was een man die had vaak egoïstische motieven. Die dacht vaak aan zichzelf. En dan zie je ook dat het woord dus ook een bredere betekenis heeft. Maar het is een woord die eigenlijk naarmate het Nieuwe Testament verder vorderde en geschreven werd, werd eigenlijk de inhoud van dat woord ook steeds helderder, steeds krachtiger en steeds duidelijker. Er werd een duidelijke betekenis aan het woord gekoppeld. Dus je mag ook begrijpen dat de mensen die in het eerste keer de brieven hoorden met agape, hadden ze wel een beeld van liefde. Maar het was een woord wat minder bekend was. En dat eigenlijk door het Nieuwe Testament en het schrijven het werd ingevuld. Niet zozeer dat het woord zelf die inhoud had van een gevende liefde. Ja, dat kunnen we niet stellen. We kunnen niet zeggen dat is de betekenis van agape. Maar vaak hoe het gebruikt werd in de zinsconstructies. Op wat het omschreef. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Proeft u hem? Dat eigenlijk de hele zinsconstructie aangeeft dat wat God geeft, dat het of dat wat God geeft een echt gift is. Een genadevol gift. Dat het Gods karakter omschrijft als een gevende liefde. Ja? En eigenlijk in agape zijn twee kenmerken die eigenlijk heel fascinerend zijn. Het is een liefde voor een onwaardige. Zie, dat is het tegenovergestelde met Eros. Eros kijkt en die zegt, oh, daar geef ik mijn liefde aan, want daar word ik beter van. Daar krijg ik waarde van terug. Dat is iets wat waard is voor in mijn ogen. Wat waarde heeft in mijn ogen. Of dat werkelijk ook zo is, laten we het midden. Maar in de ogen van degene die liefde geeft, de Eros-liefde, die zegt, dat is waard in mijn ogen. Dat heeft waarde voor mij. Agape, zeker als het gaat in de context waar we vandaag zitten, Johannes 3 vers 16, is het een liefde gericht op onwaardige. Op een onwaardige, waar niks aantrekkelijks in is. Liefde gericht op een persoon waar helemaal niks goeds is, aan is of in is. Ja? En je zou het zo kunnen zeggen dat je je liefde zet op een bedelaar. Die 12 maanden lang niet gewassen en niet geschoren is. Die 12 maanden lang in dezelfde kleding rondloopt. Agape loopt op die man af, omarmt hem en kust hem. Dat is feitelijk wat je met agape kunt zien. Je geeft hem een dikke knuffel. Maar er is niks aantrekkelijks aan. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar. Hij is niet alleen onwaardig. Hij is totaal onwaardig. Je loopt er liever bij weg. Bedelaars, die hebben wij hier misschien niet zo dichtbij. Ik heb ze in Amerika meegemaakt dat er op een afstand van een... Nou, en dan moet ik dat zo even goed nadenken. Misschien op een 5 of 10 meter afstand stond er een bedelaar bij de McDonald's, bij het afhaalluikje aan de buitenkant, om te vragen voor een hamburger. Wij stonden er een aantal meters toch echt wel vandaan. Als het niet 5 of 10 meter is, misschien wel meer, want er zaten nog wat bosjes tussen. Wij roken de geur van hem. Dat hij ongewassen was. En dat is wat we hier zien in agape. Is het een liefde voor de onwaardige? En wij kijken naar zo'n man die daar bij de McDonald's staat en wij lopen er liever bij weg. We lopen er vandaan. Want hij is onwaardig. Hij levert ons niks op. Liefde voor een onwaardige. Dat is een van de facetten. Tweede is het gevende karakter van deze vorm van liefde. Het gevende karakter. Het is geven zonder iets terug te ontvangen. Het geven zonder een tegenprestatie te verwachten. Ik doe iets voor jou, maar ik verwacht niks terug. Zie, dat is het tegenovergestelde wat we deze wereld doen. Als ik mensen heb om me heen en ik heb hele dierbare buren. Als je daar iets doet uit liefde, dan hebben ze gauw de indruk dat ze iets terug moeten doen. En ze zoeken ook wegen om iets terug te doen. Want voort wat hoort wat, dat is het enige principe dat ze kennen. Terwijl God laat zien in zijn woord agape, wat eigenlijk in het begin eigenlijk geen specifieke kenmerkende betekenis had, heeft God een woord gepakt, heeft hem bij de schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikt en heeft de inhoud daarvan vorm gegeven. Agape, liefde. Het zit hem niet zozeer op het woord vast. Dus als mensen zeggen agape betekent, het is vaak wel voorzichtig moeten zijn om heel definitief een betekenis aan dat woord vast te maken. Het zit ook eerder in wat het omschrijft en waar het heen verwijst, waaruit we kunnen zien dat het een gevende liefde is en een gevend karakter. Er is feitelijk iemand liefhebben die in een rolstoel zit en volledig verzorgd moet worden. Zie, toen we trouwden, toen hebben we, Annemarie en ik ook, en velen met u, hebben trouw beloofd aan onze partner in voor- en tegenspoed, in goede en slechte dagen, tot de dood ontscheidt. Maar het wordt soms getoetst. Als we iemand in de laatste dagen van zijn leven of na een ongeluk jaren moeten verzorgen, compleet moeten verzorgen. Dat is gevende liefde. Dat is wat hier omschreven wordt met agape. Dat is wat je ziet. Iemand die in een rolstoel, die jij voortduwt, die jij altijd voortduwt, zonder dat jij op een gegeven moment gaat verwachten en dan gaat denken van, nu ga ik eens zitten en dan gaat hij mij eens duwen. Zie, daarom gebruik ik het voorstel voor beeld van een rolstoel. Iemand die daar permanent in zit, is totaal hulpeloos. Die is compleet afhankelijk van een ander. En dat is de grootste en de moeilijkste positie waar wij in zitten. Wij zijn er niet gewoon. Wij hebben moeite om hulp aan te nemen. Wij hebben moeite om alleen maar te ontvangen. Wel, wat God laat zien, vanuit zijn kant, liefde, is alleen maar de gevende liefde. Wij zijn alleen maar de ontvangers. Wij kunnen niets terugdoen. En ik kleur dat zo een beetje in, zodat wij een beter beeld gaan krijgen van het unieke van de liefde van God. En dat is wat we hier ook lezen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En die liefde krijgt uiting in het geven van zijn enige geboren zoon. God geeft. Het is Gods liefde waar die, wat ik vorige week ook gezegd heb, Gods liefde is de deur waar die buiten zichzelf treedt, waar die zich kenbaar maakt, waar die buiten zichzelf gaat als het ware. En dat vinden we op twee manieren. Binnen de drie eenheid vinden we die liefde als een expressie waar de ene persoon liefde heeft naar de andere persoon. In hetzelfde hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Zie, dit is diezelfde gevende liefde van de Vader naar de Zoon. Maar hier moet ik wel even die kanttekening maken, dat je hier ook ziet dat de betekenis hier is, dat het dit keer gaat niet naar een onwaardige, maar naar een waardige. Hetzelfde woord, agape. Zie, daarom zeg ik ook van, wees voorzichtig met absolute definitieve standpunten rondom agape. Ik heb dat wel gelezen, daar zijn hele duidelijke visies over. Maar als ik dit dan weer zie, dan zeg ik, het is niet altijd naar een onwaardige. Het is wel geven, maar het is ook naar een waardige. Want Christus is waard om de liefde van de Vader te ontvangen. En de Vader geeft dat ook vrijmoedig en vrijwillig. Maar als het gaat over Gods liefde, treedt hij niet alleen naar zichzelf toe als personen, maar treedt hij ook naar buiten toe. Naar een onwaardige wereld. Een wereld verloren in schuld. Vers 17 van Johannes 3. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden dat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dit is God die als het ware geeft aan een verloren wereld. Hij geeft aan de onwaardige. En hij geeft zonder dat hij iets terugverwacht. Dat is zijn natuur, dat is zijn karakter. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het geven, dat God manieren zoekt om te geven. Het is niet dat hij passief zit te wachten van, nou, als er iemand langskomt, ga ik geven. Nee, God treedt buiten zichzelf. Hij geeft. En het is zelfs zo dat als we, dat haal ik de volgende keer waarschijnlijk aan, dat het geven van Gods Zoon, of dat God zijn Zoon geeft, is feitelijk hetzelfde als dat God zijn Zoon zendt. Hij zendt zijn Zoon. Ja? Het is een actieve houding. Het is God die zoekt om dat wat onwaardig is te geven. Dat waar hij niks van terugkrijgt, te overladen. En het mooiste voorbeeld hierin, wat ik kan bedenken, vinden we in Lucas hoofdstuk 15 vers 11. Lucas 15 vers 11. Dit is feitelijk waar Jezus gaat onderwijzen over Gods liefde. Hij geeft hier onderwijs over hoe de Vader in de hemel is. En dat doet hij in de gelijkenis van de verloren zoon. U kent dat vast wel. Een bekende parabel, ik denk de bekendste. Ook degene waar de meeste zaken, waar vrij veel zaken naar voren komen. Soms heb je een parabel die vertelt maar één ding. Ja? Hier heb je een verloren zoon, daar kun je op richten. Je kan op de andere zoon richten, die eigenlijk een farizeer vertegenwoordigt. Ja. De rechtvaardige zoon, om het zo maar te zeggen. De verloren zoon is een zondaar, dat zullen we zo zien. En de Vader is God de Vader. En het is heel helder dat, vandaag wil ik alleen maar eigenlijk op God de Vader richten. En dit is eigenlijk wat we hier zien. In Lucas 15 vers 11. En ik lees tot en met 23, maar ik zal tussentijds zo af en toe even stoppen. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Laten we even pauzeren daar. Dit is een zoon en misschien dat u er wel vaker bij stilgestaan heeft, maar laten we dat gewoon voor onszelf nog weer eens even zien. Hier is een zoon of een vader. Het is een parabel, maar het gaat over de waarheid die het verkondigt. Twee zoons. De vader heeft een bepaald bedrijf of goederen en er zijn twee zoons. En de jongste komt bij de vader en zegt, vader, ik wil eigenlijk mijn erfenis hebben. Die eigenlijk zegt, vader, eigenlijk zou ik liever wensen dat je dood was, want dan heb ik pas recht op de erfenis, maar ik wil hem nu. Ik wil het nu. En de vader is zo goed om het te doen. De vader is zo goed om hem 1/3 deel te geven. De oudste zoon zou 2/3 krijgen, het dubbeldeel. En de jongste zoon zou 1/3 deel krijgen. De vader doet het. Hij verdeelt zijn vermogen onder hen. Hij geeft zijn goederen uit als het ware. En wat lezen we dan verder? En niet na veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Oftewel, hij verkocht alles wat hij had. Hij heeft een stapel geld en hij gaat ermee op zak. En hij reisde weg naar een stapel geld. Ze hadden er geen papier geld. Hè. Het is interessant, maar goed. Geld. Ja? Hij maakte het te gelden. Reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. En begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen. En voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar de akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. Niemand gaf hem die. Tot hier even. En dit is eigenlijk een zondaar die zichzelf lief heeft. Die een grote liefde voor zichzelf heeft en alleen maar voor zichzelf leeft. Die niks geeft en alleen maar voor zichzelf leeft, om het zo maar te zeggen. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Dit is een liefde voor zichzelf die eindigt bij de dood. En hij zit in een omstandigheid dat zelfs zijn buik niet gevuld wordt. Niemand geeft hem iets. Maar dan. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, dat is bekering, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. Wel, ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. Tot zover. Ik zei al, dit is een zondaar die tot bekering komt, die tot zichzelf gekomen is en realiseert en zich herinnert hoe goed zijn vader was, hoe goed zijn vader ook geweest is door te geven. En hij herinnert zich dat de slaven van zijn vader een rijkdom en wilde leefden. Overvloed zouden we kunnen zeggen. Vers 20b. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een mooie omschrijving van de innerlijke liefde van God. Een compassie. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Kun je dat voorstellen? Dat alles wat deze zoon de vader heeft aangedaan, vinden we daar een vader die hier gezien wordt als een aardse vader, maar als beeld van een hemelse vader, die dagelijks op de uitkijk staat, die de horizon afspeurt of zijn zoon misschien niet nog eens terug zou komen. Dat hij eigenlijk constant aan het zoeken is naar zijn zoon. Zou zijn zoon vandaag terugkomen? Altijd op zoek waar hij zijn liefde aan kan geven. Waar hij zijn compassie en zijn innerlijke gevoelens van liefde ook op kan richten. In dat opzicht is dit zo'n bijzonder beeld van God dat we hier krijgen. Een God die op zoek is, een God die de horizon aftuurt en die zijn zoon ziet komen, die iets ver aan de horizon ziet komen en probeert te ontwarren en probeert te zoeken. Is dat mijn zoon? Zou hem dat zijn? En naarmate zoon dichterbij komt, zo stel ik me dat voor, wordt het helder aan de houding of hoe die loopt of hoe die zich gedraagt of wat hij bij zich heeft. Dit is mijn zoon. En de vader wacht niet. De vader wacht niet. De vader neemt het initiatief om zijn liefde te tonen. Om zijn liefde aan de onwaardige te tonen. Zijn compassievolle liefde is groter dan zijn waardigheid. Ik bedoel, je kleed optillen en gaan rennen als vader naar je zoon die je zo behandeld heeft, was onterend. Dat was onwaardig, zou ik beter kunnen zeggen, in die tijd. Maar hier zien wij het beeld van onze hemelse vader die op zoek gaat en zijn liefde toont aan de meest onwaardige. Die er maar te vinden is. De zoon die hem dood wenste. En hij rent zo snel hij kan op zijn zoon af. En de zoon die zegt tegen zijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen u, of tegen de hemel en tegenover u. Vers 21 ben ik. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Is dit het beeld van God? Van Gods liefde wat u en ik hebben? Als ik dit las, moest ik denken aan het feit dat wij beelddragers zijn van God, dat wij God moeten imiteren. En als dit de liefde van God is, dan denk ik dat u en ik nog moeten groeien. Ik zeker. Een God die de meest onwaardige in zijn gezin tegemoet gaat, hem omarmt, hem kust. Die alles erdoor gebrast heeft. Zijn fortuin weg. Een man waar je geen enkele tegenprestatie meer van kan verwachten. Een bedelaar, maar dat is die. Die volledig verzorgd moet worden. Was al tevreden met de kruimels van de tafel. En wat doet de vader? Hij omarmt het meest onwaardige. Geeft hem het duurste gewaad. Bekleedt hem als een koning. Geeft hem een ring. En maakt het feest met het gemeste kalf. God die geeft. En God die geeft aan de onwaardige, zonder ook maar iets terug te verwachten. Zo is God naar ons toegekomen. Om ons te zoeken. Kent u dat ene vers? En dat zullen we nog wel eens een keer vaker tegenkomen, denk ik, in het geheel. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dit was Gods kanaal eigenlijk. Dat hij in Christus ons kwam zoeken en te redden. Totaal onwaardig, stinkend van de zonde. Bij de varkens zaten wij. En dat we bij zijn genade getrokken werden tot hem. En we kwamen op het punt dat we zeiden: Vader, we hebben tegen u gezondigd. Zet ons maar op de achterste rij in uw koninkrijk neer. Dat wij bekleed worden met de gerechtigheid van zijn zoon. Dat wij onwaardig zijn. Maar juist dat is waar hij de liefde aan geeft. Dat wij niks kunnen teruggeven. Want we waren bedelaars. We hebben niks. En dat is juist waar Gods liefde zo rijk te zien is. Ik geef. Maar je kunt niks teruggeven. Wat kunnen wij teruggeven aan de Heer? Ik denk dat we allemaal wel overtuigd zijn dat we in zekere zin onwaardig zijn voor God. Is het niet? Dat we zijn liefde in Christus ontvangen als een absoluut geschenk. En ik ben ervan overtuigd dat we daar ook naar streven en groeien. Zal ik u eerlijk zeggen dat ik mij ook heel sterk bij Job voelde zitten. Dat in de tijden van het gewone, het dagelijks leven, waarin we getest en getoetst worden, waarin we merken dat het leven ons zwaar wordt, dat we twijfelen aan Gods goedheid, aan Gods liefde naar ons, dat we twijfelen de wijze waarop hij zijn liefde aan ons verstrekt, dat we twijfelen, in twijfel trekken of hij ons werkelijk lief heeft. En dat we het eigenlijk zeggen van: Heer, kunt u dat niet op een andere wijze geven? Want hier heb ik mijn nood, dit is wat u mij moet geven. Dat we onszelf bijna als waardig gaan gedragen. En bijna als Job, heel voorzichtig, doorheen onze klacht, de troon zal van de hemel bestijgen. Om te zeggen: dit is mijn rechtszaak, dat wil ik bij u neerleggen. En verder denk ik dat we ook weten en begrijpen dat we Gods liefde niet kunnen verdienen. Ik bedoel, door genade zijn we behouden. Het is Gods liefde die van hem komt. Hij heeft lief gehad als eerste. Hij geeft zijn liefde in Christus. Maar wat denken wij? Wij denken vaak in de praktijk van ons leven, als we dat we Gods liefde verprutst hebben, dat wij niet beantwoorden aan Gods liefde, dat wij niet een norm halen om, dat we eigenlijk leven zoals voort wat hoort wat. God heeft veel voor ons gedaan, nu verwacht hij toch wel wat terug. En als we in dat teruggeef mode zijn, dat we hem iets moeten geven, dan falen we erin. En dus dan twijfelen we ook aan Gods gevende liefde. En we durven niet eens meer naar God te gaan. Oh nee, we zijn de slechtste in de klas. We komen niet meer in de kerk. We onttrekken ons van onze vriendschappen. We gooien de handdoek in de ring, bij wijze van spreken. We sluiten onszelf af, we reageren niet meer op e-mails. Zie, we hebben soms toch zo de gedachte dat wij iets moeten aanleveren om Gods liefde te blijven ontvangen. Dat wij iets moeten doen om Gods liefde terug te winnen. Er is niks terug te winnen. Gods liefde geeft. En Gods liefde geeft die aan de onwaardige. En Gods liefde geeft die aan degene die niks terug kan geven. Dat is het mooie van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon geeft. En geeft, en geeft, en geeft. En dat alles uit de goedheid van zijn wezen. Ik hoop dat u God beter leert kennen. Dat u de Heer Jezus beter leert kennen door die liefde, die gevende liefde. Die niks terug verwacht en die de onwaardige overlaat. Dat u daarin kunt rusten. Dat u daarin kunt berusten. Dat u daarin geloof in kan staan. Dat God u lief heeft in de Heer Jezus Christus, onwrikbaar. Dat we het niet kunnen verdienen. Maar goed ook. Want dan kunnen we het ook niet verliezen. Door onze onwaardige zaken die we aandragen. En als u hem nog niet kent. Vlucht vandaag naar zijn liefdevolle vaderarmen. Hij staat op de uitkijk. Hij kijkt rond. In de horizon. Of u komt. Of u getrokken wordt. Dat u weet dat zijn liefde altijd voor de onwaardige is. Dat u het nooit kunt verdienen. Maar kom. Kom vandaag. Wacht niet. Hij zoekt u. Laat u vinden. In Jezus' naam. Zullen we eindigen met gebed. Vader in de hemel. Wie kan zeggen dat we u kennen, Heer? Wie kan zeggen dat hij u kent en alleen maar uw zoon? U, Heer Jezus, was de enige die waarachtig kon zeggen, ik ken mijn vader en de vader kent mij. Heer, u bent zo ondoorgrondelijk. Uw liefde is zo oneindig groot, Heer. Zo uniek, zo bovenmenselijk. Heer, dan staan wij versteld. Heer, dan willen we niet een rechtszaak met u beginnen. Heer, dan willen wij ons scharen onder u en zeggen, Heer, leer ons om uw liefde in ons dagelijks leven, uw goedheid over ons, ook te zien, te appreciëren en in dankbaarheid aanvaarden. Ook als dat betekent, Heer, dat de gezondheid minder wordt. Of dat we beperkingen krijgen opgelegd. Als we zorgen hebben. Als we aan het eind van ons kunnen komen. Als we op zijn, Heer. Dan weten we nog altijd. De Heer, zijn liefde is op mij gericht. Alles wat hij geeft is goed. En hij geeft wat we volgende week zullen zien. Zo de u dat wil, Heer. U gaf het beste. Het allerbeste. Uw eigen zoon. Heer, geef ons een diepere inzicht in uw liefde. Mogen we u dan ook, als we over u spreken en over de liefde, met waardigheid spreken, Heer. Dat u niet in een storm hoeft te komen om uw liefde kenbaar te maken in ons leven. Dat u niet tegen ons hoeft te zeggen, sta eens op, omgord u en ik zal u onderwijzen. Nee, Heer, mogen wij aan de voeten van u, Heer Jezus, zitten en zeggen, Heer, leer ons van uw liefde. Vader, dank voor deze tijd. En dit brengen wij zo bij, in Jezus' wonderbare naam. Amen. Dank u wel voor deze preek weer aan te horen. Ik hoop dat u gevoed bent, gesterkt bent, opgebouwd bent, bevestigd. En zo hoop ik ook dat u inderdaad ook elkaar zoekt in de liefde van onze God. Gevend, onwaardig en niets terugverwachtend. Mogen we zo de week ingaan. In de genade van Christus. Tot later. Dag gemeente.